Zo, goedenavond allemaal. Goedenavond. Iedereen een beetje vaste plek, hè, of niet? Sommigen wel, sommigen gewoon niet, maar het is wel heel vertrouwd om op je eigen plekje te gaan zitten. Ja. Goed, welkom bij deze avond. De rondreis door de Bijbel. Het is alweer de vijfde avond. En we gaan vandaag hebben over de koningen en profeten. Eerste deel, de volgende keer. Gaan we ermee verder, want het is natuurlijk een heel groot blok, alle koningen en profeten van het Oude Testament van het volk Israël. En ik wil iedereen van harte welkom heten. Ook mensen die nog zijn aangeschoven. Ik heb afgelopen zondag naar de tweede dienst nog even gemeld van, wees welkom om aan te schuiven als je de achtergrond wilt weten van een aantal Bijbelboeken. En gaaf dat we weer zo met elkaar de Bijbel in mogen duiken en een stuk achtergrondinformatie mogen krijgen. Ik stel voor dat we de avond gaan opdragen in gebed. Ik zal ook bidden voor een zuster van de gemeente. Dat is zuster Corrie Hulsman. Zij is al vrij oud. Komt er jarenlang niet meer in de gemeente, maar is stervende. En we mogen ook voor haar bidden dat ze ook door de Heer mag thuisgehaald worden op een goede manier. Dus dat zal ik ook voor de mensen vanuit Ichters. Ik zal daar ook voor bidden. Ik zal jullie voorgaan in gebed. Liefdevolle God en Vader, dank u wel, Heer, dat we weer uw woord mogen openen en uw woord zo rijk is. Heer, als we vorige keer allerlei wijsheidsliteratuur hebben behandeld en uw glorie daarin hebben mogen zien, lessen, Heer, voor ons leven, voor toen, duizenden jaren geleden, maar ook voor nu nog steeds, Heer, dan zijn we u dankbaar, Heer, dat uw woord leeft en dat we uw woord mogen toepassen in ons leven, Heer, en dat uw woord ons kracht geeft. Heer, dat u zelf openbaart, Heer, in uw woord. Ook willen we u danken, Heer, dat we ook vandaag weer mogen nadenken over een stuk geschiedenis van uw volk Israël. Heer, de koningen en de profeten, wat er toen de tijd allemaal gebeurd is, Heer. Maar dat we daar doorheen ook die trouw van u elke keer weer opnieuw mogen zien als rode draad van de Bijbel. Heer, de trouw, Heer, die u heeft aan de mensheid. Heer, op het moment dat het verkeerd ging, Heer, hebben we ook gezien bij de schepping. Heer, al in Genesis hoofdstuk 3, Heer, dat u trouw bent gebleven. Heer, en daar dank u voor. En dank u wel, Heer, dat ons dat ook verheugen mag, Heer, ook deze avond. En zo willen we bidden dat u ons zult leiden door uw Heilige Geest. Heer, dat de blijdschap in ons mag komen, Heer, als we van uw grote daden mogen zien, Heer, deze avond. Heer, en zo willen we vragen of u ons wilt leiden, in Jezus' naam. Amen. Oh, en nu heb ik nog niet voor Corrie gebeden. Nou, dat doen we ook nog even. En vader, we willen natuurlijk ook bidden voor Corrie. Ik zou het haast vergeten, Heer. En u kent haar en u weet dat ze een kind van u is, Heer. En wat is het dan geweldig. We zijn dan dankbaar, Heer, dat we ook mogen weten dat het leven niet ophoudt bij de dood. Heer, maar dat leven, het echte leven, pas begint, Heer, bij de dood. Als we u ontmoeten en voor eeuwigheid mogen ingaan, Heer, in uw glorie. En dank u wel, Heer, dat ze daar ook haar man mag ontmoeten. Dank u wel, Heer, dat u haar daarvoor klaarmaakt, Heer. En ik wil echt bidden voor rust, Heer, vertrouwen op u, Heer, en dat u in haar geest, Heer, ook uw rust, uw vrede, shalom zult schenken, Heer. Heer, en dat ze in alle rust, Heer, in vertrouwen op u, Heer, ook uw vaderhuis in mag gaan. En Heer wil zo haar zegenen, de mensen om haar heen, Heer, zegenen, de mensen van het verzorgingstehuis in Enter, maar ook de medici, Heer, zodat de juiste keuzes gemaakt mogen worden, Heer, en dat alles, Heer, goed mag zijn. En zo danken we u, Heer, dat als we u kennen, Heer Jezus, dat we hoop hebben. Heer, en wat is dat toch een enorm verschil, Heer, met mensen die u niet kennen. Heer, en dat is gewoon geweldig. En daar willen we u ook voor danken, Heer, dat we u mogen kennen. In Jezus' naam. Amen. Goed, de koningen en de profeten. Waar waren we de vorige keer gebleven? Afgelopen keer even een uitstapje gemaakt naar de wijsheidsliteratuur, psalmen, spreuken, prediken, hooglied en Job. En vandaag pakken we eigenlijk weer de draad weer op bij de derde avond, de historische boeken, eigenlijk de geschiedenis van Israël. En dan gaan we verder waar we gebleven waren. En toen zagen we, als je een beetje een tijdbalk neemt van de aartsvaders, Abraham, dat is zo rond 2000 voor Christus. Mozes wordt al iets duidelijker, iets zekerder wanneer hij leefde, dat 1450 voor Christus. En de uittocht uit Egypte dateren we rond die tijd. Nou, die woestijntocht die duurde 40 jaar, dus dan zitten we rond 1410, de intocht in het beloofde land. En Joshua dan rond 1380, die de leiderschap van Mozes mag overnemen. Nou, naar Joshua komt de richteren, verschillende richteren hebben we behandeld. En dan komen we bij een nieuwe periode. 1051, volgens mij heb ik de vorige keer iets 5 jaar later vroeger gezegd. Nou, dat precies weten we niet, maar zo rond 1050, 1060 komt koning Saul. En daarna komt koning David. Nou, en daar waren we gebleven. Dat was tot met 1 en 2 Samuel. En dan gaan we nu door met 1 en 2 koningen. Eigenlijk gaat zo het verhaallijn van de geschiedenis van Israël gaat door. En dan zien we dus dat de koningen en profeten aan de beurt zijn. En als we dan het boek 1 Koningen openen, dan zie je dat daar eigenlijk begint met Salomo. Salomo, de zoon van David en de opvolger van David. En we zien dan eigenlijk gelijk al dat oorspronkelijke boek van koningen was één boek. Had je 1 en 2 koningen. In de Hebreeuwse Bijbel is dat nog steeds zo. En 1 en 2 kronieken ook. En die horen bij de profeten. En bij ons horen ze bij de geschriften in de protestantse Bijbel. En in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach, vallen ze onder de profeten. Kun je afvragen, waarom is dat? Eigenlijk is dat omdat wij het zo met onze eigen westerse ogen lezen, dat we eigenlijk heel weinig plaats zien voor de profeten. Maar binnen 1 en 2 koningen, 1 en 2 kronieken, komen heel veel profeten voor. Niet de Bijbelboeken, hè, profeten zoals wij ze kennen. Maar we kennen wel die profeten bijvoorbeeld, hè, Elia en Elisa. Nou, dat zijn dan de bekendste. Maar er komen nog veel meer profeten aan in voor waar veel minder aandacht aan is geschonken. En ik wil een paar teksten met jullie lezen waarin we dat ook zien. Bijvoorbeeld 1 Kronieken 29 vers 29. Daar staat: de geschiedenis van koning David is van begin tot eind opgetekend in de geschriften van de ziener, de profeet Samuel, de profeet Nathan en de schouwer, is ook een ziener, een schouwer, een profeet, Gad. En dus je ziet dat er naast deze boeken ook veel meer profetische boeken waren die opgeschreven waren. Nou, die hebben we niet meer, maar je ziet dat er geschriften waren van Samuel, nou, die hebben we dan nog wel, Nathan en de schouwer Gad. In 2 Kronieken 9 vers 29, daar zien we bijvoorbeeld ook staan: verdere bijzonderheden over Salomo zijn van begin tot eind opgetekend in de geschriften van de profeet Nathan, in de profetie van Achia uit Silo en in de visioenen van de ziener Jedo over Jerobeam, de zoon van Nebat. En dus we zien dat er veel meer geschriften waren en ook veel meer visioenen en profetieën dan dat we nu in ons bezit hebben. En het kan heel goed zijn dat 1 en 2 koningen, 1 en 2 kronieken ook gebruik hebben gemaakt van die geschriften. Ze toegevoegd hebben of overgeschreven hebben. En tot slot zie je in 2 Kronieken 12 vers 15 bijvoorbeeld: de geschiedenis van Rehabiam is van begin tot eind opgetekend in de geschriften van de profeet Semaja en de ziener Iddo. Dus we zien hier de geschiedenis van de koningen en profeten, die is ook opgeschreven in allerlei andere geschriften die we niet kennen, maar waarvan de schrijvers destijds dankbaar gebruik hebben gemaakt. En er zijn een aantal citaten, maar zo zie je er nog veel meer. Nou, we noemen ze eigenlijk een beetje in één adem, 1 en 2 koningen en 1 en 2 kronieken, omdat ze eigenlijk een beetje hetzelfde zijn. Als je 1 en 2 koningen hebt gelezen, dan denk je, ik begin eigenlijk weer een beetje overnieuw bij 1 en 2 kronieken. En dus daar wordt hetzelfde in beschreven. Toch zijn er een aantal verschillen, en die wil ik eerst met jullie doornemen voordat we naar de inhoud gaan. Wat is nou precies dan verschil tussen koningen en kronieken? 1 en 2 koningen, 1 en 2 kronieken. Allereerst zie je dat het Bijbelboek 1 en 2 koningen vrij snel is geschreven naar de gebeurtenissen die ze beschrijven. Ja, terwijl dus al de koningen die worden genoemd en aan het eind is het, naar de afronding, is de geschiedschrijving, heeft snel plaatsgevonden. Kronieken is veel later geschreven. Dus dat heeft ook alles te maken met hoe je ernaar kijkt, met hoe je dingen opschrijft. Stel je voor, je leest een boek over de Tweede Wereldoorlog, dat is geschreven in 1946. Dan heb je eigenlijk een heel andere invalshoek als je een boek over de Tweede Wereldoorlog leest, dat is geschreven in 1985. Want de schrijver die weet wat er daarna komt. En dat kleurt ook een beetje hoe je het opschrijft. Nou, en dat zie je ook dus dat de inhoud wel hetzelfde is, maar vaak een andere aanvliegroute, vaak een ander accent wat gelegd wordt in deze boeken. Koningen is dan ook veel meer profetisch en kronieken veel meer geschiedkundig, veel meer historisch. Koningen, dat beschrijft vooral de geschiedenis van Israël, dus eigenlijk de volk van God, terwijl kronieken de geschiedenis van Juda beschrijft. En verschil tussen die twee, die zullen we vanavond met elkaar doornemen wat dan precies het verschil is tussen die twee landen. De koningen beschrijven vooral de politieke geschiedenis, dus feitelijk hoe het allemaal is gegaan met de koningen, dus de regeringen, zeg maar, wat ze hebben gedaan, hun daden. Terwijl de kronieken vooral de geestelijke invalshoek, de religieuze geschiedenis, daarin verwerkt. En daardoor heeft koningen vooral het oordeel als thema, het oordeel van God over Israël. En dat kun je ook wel begrijpen, omdat de schrijver die schrijft snel na de gebeurtenissen. En daar ziet het oordeel van God heel duidelijk in terug. En terwijl de schrijver van kronieken ook weet, maar wacht even, het stopt daar niet aan het eind. En aan het eind loopt het niet zo mooi af, maar daar stopt het niet. En uiteindelijk zie je een sprank van hoop terugkomen bij de schrijver van kronieken. En koningen beschrijft dan ook vooral de ontrouw van het volk. En kronieken de trouw van God in dit alles. En tot slot de koningen, die schrijven dan uiteindelijk over ballingschap. Met eigenlijk een groot vraagteken. De ballingschap, het volk wordt wordt gedeporteerd. Is dat het einde? Eindigt het met het oordeel van God? De ontrouw van het volk? Terwijl kronieken dus weet, maar wacht even, er is een vervolg, er is nog een toekomst. Dus dat zijn de belangrijkste verschillen tussen de koningen en de kronieken. 1 en 2 koningen gaat dus over al die koningen van Israël. En het begint dus bij Salomo. Salomo die komt aan zo rond 971, dat is eigenlijk wel wat vaak wordt aangehouden. En zijn koningschap eindigt in 931. En dat lezen we ook in 1 Koningen hoofdstuk 11 vers 42. En 40 jaar regeerde Salomo vanuit Jeruzalem over heel Israël. En zo weten we ook dat David 40 jaar regeerde en ook Saul 40 jaar regeerde. Dus het begint bij Salomo wordt behandeld. En dan zien we eigenlijk gelijk als we 1 Koningen openen dat het einde nadert van koning David. En koning David had zijn opvolging niet goed geregeld. Je zag een strijd met Absalom. Misschien ken je dat, waarschijnlijk ken je dat verhaal wel. En er was een grote machtsstrijd gekomen. En David die had zijn opvolging dus niet goed geregeld. David had aan Salomo het koningschap beloofd. Maar als je kijkt naar het vaderschap van David, hoe hij eigenlijk gewoon een vader was voor zijn kinderen, dan liet hij daar heel veel steken vallen. Er zijn wat boekjes over geschreven. Maar David was geen goede vader. Hij greep niet in op de momenten dat het moest. Hij sprak geen dingen uit. Hij liet ruzies en conflicten liet hij bestaan onder zijn kinderen. Waardoor eigenlijk heel veel rivaliteit tussen zijn kinderen kwam. En dat zie je eigenlijk nu bij de troonopvolging ook. Hij had zijn koningschap aan Salomo beloofd. Maar niemand wist ervan. Niemand wist ervan. Dus wat doet eigenlijk degene die volgt op de troonbestijging? Dat was in dit geval de vierde zoon. De eerste drie die waren alle drie gestorven. En dat was Adonia. Adonia die denkt, joh, mijn vader die wordt ziek. En ik grijp de macht, want dit duurt me te lang. Uiteindelijk brengt dat veel problemen met zich mee. Maar toch krijgt Salomo de macht. En Salomo is een bekende koning. En Salomo heeft dat gebed om wijsheid heeft hij gebeden. Hij mocht kiezen van de Heere God wat hij wilde. Hij nam de wijsheid. En daardoor was Salomo vooral in zijn begintijd een hele wijze koning. En het rijk na koning David was het eigenlijk op het toppunt. Maar koning Salomo mocht de tempel bouwen. En economisch en ook politiek ging het echt voor de wind. Een hele goede ontwikkeling. Vrede met de rijke naast hem. Uitwisseling en noem maar op. Dus het was een glorieuze tijd. Een soort gouden eeuw. Maar dat gezegd hebbende, dat het economisch welvarend wordt, alles geweldig gaat, gaat het geestelijk eigenlijk alleen maar meer en meer bergafwaarts. En we gaan vandaag veel lezen trouwens uit de Bijbel. Dus ik hoop dat je de Bijbel mee hebt genomen. Want dan kun je het echt vanuit jezelf lezen, dan kun je het ook meer eigen maken. Ik projecteer het allemaal wel, maar als je een Bijbel hebt of een Bijbel-app, zoek het dan op. Dus we gaan grote stukken lezen om er helemaal in te duiken wat de Bijbel over die tijden zegt. En we zien dan die teloorgang van Salomo in 1 Koningen 11 beschreven. 1 Koningen 11. En vandaag lees ik, vooral omdat het om het verhaal gaat en niet om elk woordje uit te diepen, maar vooral de rode lijn lees ik vandaag uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En 1 Koningen 11 vanaf vers 1, daar zien we staan. Oh nee, ik moet nog eerst eventjes deze tekst nog behandelen, maar je mag 1 Koningen 11 erbij houden. Het is goed om te beseffen, we leven dus nog steeds in de tijd, ik heb het vorige keer ook genoemd, van het oude verbond. In het oude verbond is het volk van God het verbondsvolk. Dus alles wat we ook lezen, hoe God met zijn volk omgaat en met de koningen omgaat, is ook terug te brengen op de Tora, op de eerste 5 boeken van Mozes. En ook op Deuteronomium 28. En Deuteronomium 28, in oude vertalingen zie je vaak het kopje erboven staan, zegen en vloek. En daar zie je eigenlijk het principe van God. Mozes sprak, als u de Heer, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. Dus God had zijn volk beloofd, joh, ga de wetten houden en gehoorzaam mij en luister mij, dan zal het goed gaan. Gaat het financieel goed? Gaat het gewoon op alle gebieden gaat het dan goed met het volk en met het land? Maar het tweede deel van Deuteronomie 28 is, maar als je het niet doet, dan komt er vanzelf een vloek op je land. Dan gaat het ook gewoon bergafwaarts, dan gaat het gewoon slecht. Nou, en dat zie je dus eigenlijk bij al die koningen weer terugkomen. Op het moment dat ze niet God dienen, niet God gehoorzaam, dan gaat het gewoon slechter en slechter met het volk, met het land. Totdat het oordeel van God komt. En dat is dan die ballingschap waar we aan het eind van deze avond over zullen hebben. Dus dat is de achtergrond van hoe we dit ook moeten lezen. Nou, 1 Koningen hoofdstuk 11, daar zien we dus dat Salomo dat oordeel ook over zichzelf eigenlijk haalt. 1 Koningen 11 vers 1. En daar staat, koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen. Behalve de dochter van de farao beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidon. En Hethitische vrouwen. En Salomo had dus heel veel vrouwen. Enorm veel vrouwen. En dat was niet alleen omdat hij ze beminde, omdat hij een vrouwengek was of noem maar op. Maar dat was in die tijd ook gewoon politiek. Dat was op het moment dat jij een prinses of een koningin van de Hethieten of van Edom of Sidon, dat betekent dat je ook gelijk een verbond had met die koning. Dus dat was ook tactiek, dat was strategie. En op die manier probeerde hij ook stabiliteit in zijn rijk te krijgen. En daarom had hij ook zoveel vrouwen. Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Heer tegen de Israëlieten had gezegd, jullie mogen je niet met hen inlaten. En zij mogen zich niet met jullie inlaten, anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen. En juist door die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. Dus God had dat ten strengste verboden. En niet alleen omdat God vindt dat monogamie belangrijk is, ja dat vindt hij ook. Maar ook vooral dat die buitenlandse vrouwen die nemen allemaal hun eigen goden mee. Ja, en als je ze te vriend wilt houden, de afgoderij, de religie was belangrijk. Ja, dus er komt allerlei afgoden dan in het land. Nou, en dat zien we dus ook bij Salomo gebeuren. Vers 3. Hij had maar liefst 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. En deze vrouwen maakten hem ontrouw. Dus een hele harem had hij. Op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen. En hij was de Heer, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan, zoals zijn vader David dat was geweest. Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de godin van de Sidoniërs, en Milcom, de gruwelijke god van de Ammonieten. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer, en was de Heer niet zo trouw als zijn vader David. En zo liet hij op een heuvel in de buurt van Jeruzalem een offerplaats maken, ter ere van Chemos, de gruwelijke god van Moab, en ter ere van Moloch, de gruwelijke god van de Ammonieten. Dus ja, zo gaat het altijd met zonde. Eerst je haalt het binnen en je denkt, joh, ik doe er niks mee. Maar dan komt het toch dichterbij, hè? Dan komt het in je inner circle, hè? Want de vrienden, de bijvrouwen, de vrouwen die doen aan afgoderij. En uiteindelijk, of dat nou loyaliteit was, of strategie, of vanuit overtuiging, uiteindelijk maakt hij zelfs de afgoden plaatsen en dient hij zelf die afgoden. Hè? Dus enorm verschrikkelijk. En wordt niet voor niks genoemd de gruwelijke god, hè, van Moab en Moloch, de gruwelijke god van de Ammonieten. En Moloch is bijvoorbeeld een god die kinderoffers vraagt. Waardoor, en dan staat er dat de kinderen op een gegeven moment zelfs van Israël door het vuur gaan. En dat betekent dus dat die kinderen worden geofferd. Nou, hoe verschrikkelijk kun je het hebben. He, dus kinderoffers die worden gebracht aan die god Moloch. En Salomo die doet daar aan mee, die stimuleert het zelfs. We lezen verder vers 8. Voor al zijn buitenlandse vrouwen maakte hij eigen offerplaatsen. Zodat zij wierook konden branden en offers konden brengen voor hun goden. De Heer werd woedend op Salomo, omdat hij ontrouw was geworden aan hem, de God van Israël, die hem tot 2 maal toe was verschenen. En hem uitdrukkelijk had verboden zich met andere goden in te laten, omdat Salomo zich niet hield aan wat de Heer hem bevolen had. Zei de Heer tegen hem, het is met jou zo ver gekomen dat je het verbond met mij niet in acht neemt en je niet houdt aan de bepalingen die ik je heb opgelegd. En daarom zal ik het koningschap van je losscheuren en het aan een van je ondergeschikten geven. En dus je ziet hier, denk aan Deuteronomie 28, dat God zegt, joh, ik ben bij jou en ik zegen jou als je het goed doet, als je naar me luistert, mijn geboden houdt. Maar je komt onder de vloek te staan op het moment dat je daar niet aan houdt, als je ongehoorzaam bent. En je ziet dat dan op een gegeven moment de maat van God vol is. God kan het heel lang uithouden, maar God is heilig en op een gegeven moment is de maat van de zonde vol. En dan zegt God eigenlijk, ja, ik kan niet anders. Ik kan niet anders. En hier zie je dus ook dat God niks anders kan dan Salomo hiervoor oordelen. En hij zegt, joh, het land zal ik geven aan anderen, zelfs je ondergeschikten. Vers 12. Maar omwille van je vader David zal ik wachten tot na je dood en pas je zoon het koningschap ontnemen. En omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen, zal ik je zoon niet het hele koninkrijk ontnemen. 1 stam zal ik hem laten houden. Dus God zegt eigenlijk, mijn trouw aan het huis van David, je vader, is zo groot. En hij was zo'n man naar mijn hart. Vorige keer over gehad, terwijl hij niet feilloos was, totaal niet David. Maar hij zocht elke keer weer opnieuw God op. Zegt God, joh, maar het zal wel gebeuren. En het zal ook je huis, je geslacht zal het betreffen. Maar het zal niet gebeuren in jouw leven, maar voor jouw nageslacht. Voor je nageslacht. En dan zien we dus in het jaar 931 voor Christus dat dan een splitsing plaatsvindt. Ja, het rijk valt uiteen na Salomo. En dan gaat het rijk van Israël alle kanten op. Je hebt een Noordrijk en een Zuidrijk. En vanaf dat moment, en dat is ook goed om te weten, dus als je bijvoorbeeld de profeten leest of verder in 1 Koningen, 2 Koningen, Kronieken, dan heeft het Noordrijk de benaming 10 Stammenrijk. Nou, zo wordt het in de Bijbel vaak niet genoemd, maar het bestaat uit 10 stammen. Er waren 12 stammen in het land getrokken vanuit Egypte, 12 stammen van God en 10 van die stammen die vormen het Noordrijk en wordt ook wel genoemd Samaria. Dus als de profetie over Samaria gaat, dan gaat het over dat Noordrijk. Hè? Niet de stad Samaria, maar over dat Noordrijk of Israël. Dus wij denken dan vaak aan het hele land Israël. Hè? Maar Israël is dan het Noordrijk wat daarmee bedoelt. Of wat ook wel genoemd wordt, het land Efraïm. Efraïm, dat zijn allemaal benamingen voor dat Noordelijk Rijk. Het Zuidrijk bestaat uit 2 stammen, God zegt heel duidelijk 1 stam, maar dat is het zijn 2 stammen die eigenlijk zo bij elkaar horen. En dat is Juda. En het is 2 stammen omdat het Juda en Benjamin samen zijn. Maar het wordt altijd Juda genoemd. Dus vandaar deze verschillende benamingen en ook het verschil nu in 1 keer tussen Israël en Juda. Israël en Juda. Ik heb afgelopen preken, toen ik over Micha heb gesproken, heb ik dit kaartje laten zien. Hoe we het eigenlijk kunnen duiden. Het is Engels, bovenkant staat de Kingdom of Israel. Dus dat is het 10 stammenrijk, het blauwe gedeelte. En daaronder zie je het koninkrijk van Juda. Of Juda en Benjamin. Dus zo is het rijk opgedeeld. Nou, onder David en Salomo was het rijk veel groter, maar je ziet daar beneden Edom. Edom ging eigen weg door die scheuring en door de politieke instabiliteit. Moab, Ammon, Damascus. Eigenlijk het grote rijk wat David had opgebouwd en Salomo het vervolg had gegeven. Dus meer dan dit gedeelte, maar ook al die landen eromheen, die volkeren omheen, die veroverd waren, die viel in één keer helemaal uiteen. 931 voor Christus dus. En zo zien we dus in 931 dat dit gebeurt. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? We lezen weer gewoon in de Bijbel. Dus pak je Bijbel erbij, 1 Koningen hoofdstuk 11, vanaf vers 26. Dan zien we het eigenlijk gewoon hoe dat gebeurt, vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ja, want, ja, het is mooi om gewoon die geschiedenis vanuit Gods woord zelf te lezen. Oh ja, deze had ik nog niet genoemd, sorry. Noordrijk wordt geleid door de nieuwe koning Jerobeam. En het Zuidrijk door Rehabiam. Of Rehabiam, wat het ook wel is geschreven. Jerobeam en Rehabiam, dat zijn eigenlijk de nieuwe leiders van na Salomo van het Noordrijk en Zuidrijk. Ja, we zouden gaan lezen. 1 Koningen hoofdstuk 11, vanaf vers 26. En dan zien we het allemaal gebeuren. Een ander die tegen koning Salomo in opstand kwam, was een van zijn eigen ambtenaren, Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efraïmiet uit Zereda. Zijn moeder was weduwe en heette Zeruah. De reden waarom hij tegen de koning in opstand kwam, was de volgende. Salomo liet het Milo-bolwerk bouwen om de laatste bres in de Davidsburcht te dichten. En Jerobeam toonde zich daarbij een flinke kracht. Omdat hij Salomo opviel door het werk dat hij verzette, stelde de koning hem aan als opzichter over alle werklieden uit het gebied van de nakomelingen van Jozef. Toen Jerobeam in die tijd een keer de stad uitging, kwam hij de profeet Agia uit Silo tegen. En Agia droeg een nieuwe mantel. Ze waren helemaal alleen in het open veld. En wat gebeurde dan? Agia greep zijn nieuwe mantel en scheurde hem in 12 stukken. En toen zei hij tegen Jerobeam, neem 10 van deze stukken, want dit zegt de Heer, de God van Israël, hierbij scheur ik het koningschap van Salomo los en geef ik jou 10 stammen. 1 stam zal ik hem laten houden, omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik uit alle steden van Israëls stammen heb uitgekozen. Ik breng deze scheuring teweeg, omdat ze mij verlaten hebben en Astarte zijn gaan vereren, de godin van de Sidoniërs, en Chemos, de god van Moab, en Milcom, de god van de Ammonieten. Ze zijn mij ongehoorzaam geworden en hebben gedaan wat slecht is in mijn ogen. Want ze hebben mijn voorschriften en rechtsregels niet nageleefd, zoals Salomo's vader David dat deed. Toch zal ik Salomo het koningschap niet helemaal ontnemen. Omwille van mijn dienaar David, die ik had uitgekozen en die mijn geboden en voorschriften in acht heeft genomen, mag Salomo blijven regeren zolang hij leeft. Maar zijn zoon zal ik het koningschap ontnemen. 10 stammen geef ik aan jou. En zijn zoon zal ik 1 stam laten houden. Opdat er bij mij in Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen om in mijn naam te laten wonen, altijd iemand zal zijn die het licht van het koningshuis van mijn dienaar David brandend houdt. Jou zal ik aanstellen tot koning over heel het gebied dat je verlangt. Jij zult koning van Israël zijn. Als je luistert naar alles wat ik je opdraag, mij gehoorzaamt en doet wat goed is in mijn ogen door mijn voorschriften en geboden in acht te nemen, zoals mijn dienaar David dat deed, dan zal ik je terzijde staan en je koningshuis bestendigen, zoals ik dat ook voor David heb gedaan. Ik zal Israël aan jou geven. En zo zal ik de nakomelingen van David vernederen, maar niet voor altijd. Vers 40, Salomo wilde Jerobeam doden. Die zal er ongetwijfeld lucht van hebben gekregen. En daarom week Jerobeam uit naar Egypte, waar hij bij koning Sisak zijn toevlucht zocht. En hij bleef daar tot Salomo gestorven was. Nou, tot zover. Je ziet dus hier gebeuren dat eigenlijk God het al profeteert en God die zegt het al, dat een dienaar van Salomo, dus zijn familielijn wordt doorgesneden. En we hebben bij Genesis gezien hoe belangrijk dat was. Want die familielijn, die verschillende generaties, die zouden ook leiden tot de Messias. Daarom was het geslacht David was ook belangrijk. Maar God zegt, joh, ik snijd die lijn door en ik begin met Jerobeam. Een knecht van Salomo, die zich had opgewerkt, lazen we met elkaar. En we zien dus dat God ook een belofte aan Jerobeam geeft. Het is niet zomaar wat. God zegt, als je mijn voorschriften houdt, als je mijn bepalingen, mijn geboden houdt, dan zal ik je zegenen. Denk aan Deuteronomium 28. En hij geeft een heleboel verantwoordelijkheid zo aan Jerobeam. Het was dus niet zomaar iets. Jerobeam had de sleutel in handen voor een nieuw begin samen met God. En toch mocht het niet zo zijn. Maar dit was dus Jerobeam. En de lijn van Jerobeam zou de lijn van het tienstammenrijk van het Noordrijk worden. Maar nu nog niet, want Salomo krijgt de lucht van en hij vlucht naar Egypte. En hij wacht daar zijn tijd af. We zien toch ook nog dat God doorgaat met dat Zuidrijk, toch nog met het huis van David. Omwille van mijn knecht David heeft God gezegd, ja die heeft hij toch beloofd. Maar ook omwille van Jeruzalem, de stad van God, zegt God, ja maar toch ga ik met een kleine restgroep, wil ik toch doorgaan om de lijn van David door te zetten. En hoe dat allemaal in Gods grote overkoepelende plan en voorzienigheid past, ja dat weten we niet zo goed. Maar we zien wel dat God zowel aan Jerobeam zegt, van joh, maar als jij me geboden houdt, dan word jij het. En aan de andere kant toch ook weten. God weet ook de uitkomst natuurlijk van tevoren in zijn alwetendheid, in zijn voorzienigheid. Maar ook tegelijkertijd zegt, ja, maar ook ga ik verder met het huis van David. Uiteindelijk zou daar de Messias uit geboren worden. Nou, en dan gaan we kijken naar wat er met het Zuidrijk gebeurt, met die nakomeling van Salomo, Rehabiam of Rechabiam. 1 Koningen hoofdstuk 12 gaat erover, dus pak je Bijbel er weer bij. Vanaf vers 1. En daar staat, Rechabiam die ging naar Sichem, waar heel Israël was samengekomen om hem tot koning uit te roepen. Jerobeam, de zoon van Nebat, hoorde hiervan, maar hij bleef in Egypte, waarin hij voor koning Salomo was gevlucht. Dus hij ziet het een beetje met leden ogen aan. Gaat God zijn profetie nog in vervulling laten doen? Wanneer moet hij komen? Wanneer is mijn momentum? Wanneer moet ik gaan en niet? Maar we zien dus eigenlijk dat het een andere wending krijgt. Rechabiam die wordt tot koning uitgeroepen. Vers 3. En daarom werden er boden gestuurd om hem te halen, Jerobeam. En samen met de verzamelde Israëlieten wendde hij zich tot Rechabiam. Met het volgende verzoek. Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Maakt u onze taak nu minder zwaar. Verlicht het juk waarmee uw vader ons heeft belast. Dan zullen wij u dienen. Dus net zoals David kiest Jerobeam en David en Saul, kiest Jerobeam voor de koninklijke weg. Hij gaat naar Rechabiam, de officiële opvolger van Salomo toe. En hij zegt van, joh, je vader heeft ons echt een beetje uitgemolken. Het was een zwaar leven, we moesten veel belasting betalen. En het zou goed zijn dat je het volk nu een nieuw begin maakt met een nieuwe koning. Maar ga die belastingen verlichten. En hij probeert dus het contact te zoeken met Rechabiam. Vers 5 gaan we verder. Geef me 3 dagen bedenktijd, antwoordde Rechabiam. En kom dan bij me terug. En toen het volk was weggegaan, raadpleegde Rechabiam de oudsten die zijn vader Salomo terzijde hadden gestaan toen die nog leefde. Wat raadt u mij aan? Wat moet ik het volk antwoorden? Vroeg hij dus aan de denktank van Salomo of zijn vader. Als u zich nu een dienaar van het volk toont, zeiden ze, en het van dienst bent met een welwillend antwoord, zal het u voor altijd dienen. Dus doe dat dan maar, dan heb je het volk voor je gewonnen. Ga die belastingen maar verlichten, want dan win je het volk voor je. Dat is een goede strategie. Je hebt misschien nog niet het gezag van je vader, maar doe het maar op die manier, want dan zul je een goede koning zijn en win je het volk voor je. Maar wat gebeurt er dan? Maar, vers 8, hij legde de raad van de oudsten naast zich neer en raadpleegde jonge mannen, zijn vrienden, die met hem waren opgegroeid en die hem nu terzijde stonden. Ja, joh, laat ik mijn maatjes ook eens vragen. Wat raden jullie me aan? Vraagt hij. Wat moeten wij het volk antwoorden op zijn verzoek om het juk te verlichten dat mijn vader heeft opgelegd? De jonge mannen zeiden tegen hem, het volk heeft je gevraagd om het te ontlasten van het zware juk dat je vader het heeft opgelegd. Wel nu, zeg tegen hen, mijn pink is dikker dan het lid van mijn vader. En mijn pink, zeg maar, joh, mijn pink is dikker, hè, dus ik ben sterker dan het lid van mijn vader. Nou, wat is een lid? Je zou denken is geslachtsorgaan. Nou, en dat is het ook. dat betekent ook gewoon. Hè, netjes vertaald. Hij zegt, joh, maar kijk eens naar mijn pink. Dit is nog groter dan mijn vader. Oftewel, ik zal nog zwaardere belastingen opleggen dan jullie. En ik heb gezag over jullie en jullie zullen naar me gaan luisteren. Het zal niet makkelijk worden, maar jullie zullen in het gareel gaan lopen. Vers 11. Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd. Ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen. En ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen. Nou, dat was niet zo heel handig natuurlijk. Hè. Hij ondermijnde zijn eigen gezag, zijn eigen positie. En dat was dan de politieke kant. Hè. De geestelijke kant hebben we net gezien. Hè. Dat is dat God zegt, ja, maar de zonde is te groot geweest van Salomo. En hoe heeft God dat dan in gang gezet? Ja, door eigenlijk aan de oppervlakte dat we een aantal oorzaken zien. En dit was er één van. Nou, wat zijn de oorzaken dan van die scheuring als we alles bij elkaar nemen? Nou, op de eerste plaats die geestelijke oorzaak. Hè. We hebben gezien dat het Gods straf is op de zonde van Salomo. Die afgoderij die hij heeft gepleegd. En dat hebben we net met elkaar gelezen. Op de tweede plaats een oorzaak van die scheuring. Als je dus een beetje boven de oppervlakte kijkt, hoe dat politiek in zijn gang is gegaan. Er was dat de drie koningen, Saul en David en Salomo, die waren van de zuidelijke stammen geweest. Saul van Benjamin en David van Juda. En er was altijd wat jaloezie, er was altijd wat wrevel. Hè, dat die zuidelijke de koningen hadden geleverd. En hoe komt dat? Dat heeft ook te maken met hoe het historisch is gegroeid. Dus de derde oorzaak is eigenlijk een historische. En dat is dat die eenheid eigenlijk nooit helemaal echt tot stand was gekomen tussen die 12 stammen. Er was altijd wel een onderhuidsliggende verschil geweest tussen Noord en Zuid. Hè, denk eens aan Nederland en Friesland of zo, weet je, zoiets. Hè? Ja. Ja toch? Friesen zijn toch uiteindelijk echt Friesen. Hè? Dus ik zeg maar wat, hè? Of Belgen. Hè? Maar het was nooit echt helemaal tot een goede eenheid gekomen. Lees eens een paar teksten bijvoorbeeld mee. Hè? Ze hadden zich ook afzonderlijk ontwikkeld, die beide gebieden. Dus dat zag je al na de dood van Saul. Nou, dat was al weer een tijdje terug. Dan zie je bijvoorbeeld het volgende in 2 Samuel hoofdstuk 2 vers 1 en 2. Daar staat enige tijd later wendde David zich tot de Heer en vroeg, zal ik naar Juda gaan? Goed, antwoordde de Heer. Naar welke stad zal ik gaan? Vroeg David. En de Heer antwoordde, naar Hebron. En daarop trok David naar Hebron. Dus je zag al gelijk dat David als eerste in zijn koningschap dus trekt naar Hebron, hè, naar Juda. En je ziet dan verder op in 2 Samuel 2, vanaf vers 8. Intussen was Sauls zoon Isboset door Abner, de zoon van Ner en opperbevelhebber van Saul, naar Machanaim gebracht. En door hem uitgeroepen tot koning van Gilead, van Asser en Jisrael, van Ephraim en Benjamin, kortom van heel Israël. Dus je zag op hetzelfde tussentijd, na de dood van Saul, dus dat eigenlijk die noordelijke staten al als Sauls zoon al uitroepen tot koning. Hè? Dus het was niet gelijk een eenheid. Iedereen zei, oh joh, maar David is onze nieuwe koning. En Isboset was 40 jaar oud toen hij koning over Israël werd. Die noordelijke, eigenlijk was het toen nog samen, maar wel aangebracht door die noordelingen. En hij regeerde 2 jaar. Maar Juda stond achter David. En vanuit Hebron regeerde David 7 jaar en 6 maanden over Juda. En dus je ziet dat die onderhuidse spanningen en verschil in identiteit. Nou, om de eenheid te bevorderen gaat dan uiteindelijk David die trekt naar Jeruzalem. En die denkt, Jeruzalem kan mooi van Hebron naar Jeruzalem kan mooi de onverdeelde hoofdstad worden van het land. Maar het bleef eigenlijk een eenheid, maar wel een hele kwetsbare en een hele broze eenheid. Dat zien we dus ook als David koning is. In 2 Samuel 20 vers 1, dan lezen we, nu was er onder de Israëlieten ook een echte onruststoker. Een zekere Zeba, de zoon van Bichri, uit de stam Benjamin. En hij blies op de ramshoorn en zei, wat hebben wij met David te maken? Wij hebben niets gemeen met de zoon van Isaï. We breken op, volk van Israël. En dus je zegt dat er eigenlijk wel heel vaak wat van die onruststokers waren. Die zeiden, joh, maar we gaan voor ons eigen koninkrijkje. Of we komen in opstand tegen de koning. En dat zien we hetzelfde ook. Hè. Dus dat was bij David. We zien hetzelfde ook bij Salomo. 1 Koning 2 vers 32. Daar zien we, dat eerste stukje kunnen we een beetje snel doorheen gaan. Buiten medeweten van mijn vader David heeft hij hen gedood. We komen eigenlijk midden in een verhaal. Maar dan staat er Abner, de zoon van Ner, de opperbevelhebber van het leger van Israël. en Amasa, de zoon van Jeter, de opperbevelhebber van het leger van Juda. Dus ondanks dat ze al 40, 80, nou, bijna 120 jaar een eenheid zijn, zie je dus toch ook wel nog steeds aparte legers, hè, van Israël en van Juda, van het zuidkant. Dus historisch is het eigenlijk nooit echt helemaal goed een eenheid geworden. Dat is ook een belangrijke reden. De vierde is de economische, ik heb het net eigenlijk al eventjes genoemd. Koning Salomo had hele zware belastingen getroffen om zijn paleis te bouwen, om de tempel te bouwen. En daarmee eigenlijk ook een uitholling van het rijk. Veel mensen onder druk gezet, maar ook de natuurlijke hulpbronnen aangeboord. En daardoor kwam er vanuit het volk een stuk weerstand tegen het koningshuis. En dan zien we dat eigenlijk dat allemaal de voorzet is en dat de Regabiam hem alleen nog maar erin hoeft te koppen op negatieve manier. En de arrogantie om niet te zeggen van volk, nu is het tijd voor lastenverlichting. Nee, maar joh, ik ga nog zwaarder inzetten dan mijn vader. En hij verhoogde de druk. Nou, en dat is allemaal ertoe bijgedragen uiteindelijk dus dat in 931 dat rijk scheurt. Scheuring, een Noordrijk en een Zuidrijk. En er is ook eigenlijk nooit meer een eenheid geweest. Het is ook nooit meer samengekomen. Sterk nog, ze hebben ook heel veel oorlogen tegen elkaar gevoerd. Juda tegenover Israël. Noord tegenover Zuid. Noordrijk, lezen we dus in 1 Koningen en Kronieken, heeft 10 verschillende koningshuizen gehad. Het zijn geen koningen, maar koningshuizen. Dus van verschillende families. 10 verschillende families die opeenvolgend het Noordrijk hebben bestuurd. En Jerobeam die koos Sichem als hoofdstad. Je ziet daar een beetje in het midden staan. Sichem staat daar. En dat werd de nieuwe hoofdstad van het Noordrijk. Al die koningshuizen van het Noordrijk en al die koningen waren slechte koningen. En de Bijbel heeft het vaak, hè, als je koningen en kronieken leest, over het was een goede koning of het was een slechte koning. Een slechte koning was altijd een koning die afgoderij pleegde en niet God volgde. Dus het Noordrijk was altijd bezig met afgoderij en nooit bekeerde zich en zocht de God. Dus dat is wel heel typisch. We lezen weer eventjes verder hoe het gaat met dat Noordrijk. 1 Koningen hoofdstuk 12 vanaf vers 25. En dan zien we wat Jerobeam gaat doen. Vers 25. Jerobeam die vestigde zich in Sichem in het bergland van Efraïm nadat hij de stad eerst had versterkt. Later trok hij daar weg en versterkte hij Penuel. Hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen aan het huis van David. Dus hij was wel voorzichtig, hij was op zijn hoede. En hij overlegde bij zichzelf, wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de Heer, zullen ze zich weer hechten aan hun heer, koning Regabiam van Juda. En dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Regabiam aansluiten. Kijk, dat was wel een hele goede gedachte van hem. Want in Jeruzalem was inmiddels de tempel gebouwd. En was de hele tempel van God. Dus Jeruzalem was het geestelijke centrum van het land. En al die mensen die God wilden volgen, die gingen natuurlijk alle feesten en alle pelgrimstochten naar Jeruzalem om daar God te dienen. Dus ondanks dat het veel kleiner was, had het Zuidrijk Juda een geweldige troef in handen. En dat was Juda. Dat was Jeruzalem, de tempel, het geestelijke centrum van iedereen. En ja, Jerobeam is ook niet gek. Die denkt van, joh, maar op het moment dat iedereen daar elke keer naartoe trekt, dat is niet goed voor mijn positie. En straks keren ze zich tot me. Omdat ze denken dat Yahweh God dat zegt, of omdat ze worden bekeerd door Regabiam. Hier moet ik iets mee. Na rijp beraad besloot hij om 2 gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierenkalf. En daarop zei hij tegen het volk, u bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan. Israël, dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid. Het ene beeld liet hij in Bethel plaatsen en het andere in Dan, waar het door de Israëlieten in optocht naartoe werd gebracht. En zo verviel het volk tot zonde. Jerobeam liet tempels bouwen op de offerhoogte en stelde priesters aan die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden, maar afkomstig waren uit alle groepen van de bevolking. En ook stelde hij op de 15e dag van de 8e maand een feest in dat leek op het feest in Juda. Hij besteeg dan in Bethel de treden naar het altaar om offers op te dragen aan de stierenbeelden die hij had laten maken. In Bethel installeerde hij ook de priesters die hij voor de offerplaatsen had aangesteld. We zien dus, hij richt 2 gouden kalveren op. in Bethel en in Dan. Dan helemaal in het noorden en Bethel helemaal in het zuiden. Enig idee waarom die plaatsen? Heel strategisch natuurlijk. Dan voor alle mensen in het noorden, of tot de helft, die kunnen naar Dan. En Bethel mooi in het zuiden, dicht bij Jeruzalem. En zodat mensen die toch in het zuidkant wonen, naar Bethel kunnen gaan. En hij richt daar twee gouden stieren op. En dat klinkt voor ons echt als afgoderij, en dat is het ook. Maar de gedachte erachter kun je misschien wel volgen als ik een beetje uitleg wat die stieren inhouden. Je had verschillende stiervereering in het oude Midden-Oosten. En dat kon zijn dat de stier aan zich werd vereerd, omdat een stier sterk is, krachtig en ook vruchtbaar is. Dus stieren werden wel afgebeeld als goden, die werden vereerd als goden. Soms werden ook goden, zoals Baal of de afgod El, die werden ook afgebeeld als een stier, vruchtbaar, sterk. Dus dat kon een reden zijn. Maar wat veel logischer is eigenlijk, want Jerobeam die was ook in Egypte geweest. En denk ook eens aan het gouden kalf, toen het volk uit Egypte kwam. En dat heeft alles te maken met de godsdienst van de Egyptenaren. En dat noemen we de Apis-cultus. En de Apis-cultus is niet alleen de stierenverering, maar de stier was eigenlijk een symbool waar de god op zat. De stier was meer een troon. Een troon. Dus je zag dan ook in heel veel oude afbeeldingen van de Egyptenaren, zie je dan ook de stier, bijvoorbeeld met de zon, tussen zijn horens. Ja, en dan werd de zon aanbeden en die zit dan bovenop de stier, de kracht. Of je zag andere goden die werden gesteld bovenop een stier. Vruchtbaar, sterk. Dus een stier was het symbool van de troon van een godheid. Een beeld van kracht. Nou, wat doet hij? Hij plaatst twee gouden stieren in Bethel en in Dan, maar zonder iets erop. En dus hij zegt daarmee: de onzichtbare God kan hier ook vereerd worden. Kijk eens, Yahweh kan hier, de God, de Heer, kan hier vereerd worden. En we zien hem niet, maar we zetten al wel vast zijn troon, de stier, hier neer. En eigenlijk is dat net zo'n belangrijk symbool. Je kunt naar de tempel gaan, naar de ark van het verbond, naar God. Maar je kunt ook naar deze gouden stier. En het is eigenlijk alleen maar symbolisch om God, Yahweh, te vereren. Niks aan de hand. Zo is het trouwens ook gegaan met Mozes toen hij de stenen tafelen op ging halen. Ook de stier, het kalf. Dus het was eigenlijk een hele logische gedachte. En je ziet dus dat, en voor ons westerse ogen is dat misschien, joh, stier is totaal iets anders. Hè. Hoe kan het volk daar intuinen? Oh, wat een afgoderij. Nee, hij probeert het bestaande te nemen en toe te passen in een godsdienst voor hemzelf. En dan zie je, hij stelt priesters aan. Ja, maar God had gezegd, priesters moeten levieten zijn, ja, uit de stam van Levi. En je ziet dat Jerobeam die zegt van, dat is allemaal erg ingewikkeld en ik heb niet iedereen meer voor me. En misschien deed hij het wel om goedwil te kweken bij iedereen. Maar het hoeft toch niet alleen maar mensen uit Levi te zijn. Het kan uit alle stammen. En op die manier goedwil te creëren en dat hij een nieuwe godsdienst heeft ingesteld. Ik zeg een nieuwe godsdienst, maar eigenlijk is het wel gewoon het Joodse godsdienst, alleen totaal anders. Afgepeld en wat God in ieder geval heel streng veroordeelt. God zegt, dit is het niet. En dat noemen we met een moeilijk woord syncretisme. Syncretisme. Syncretisme is dat geloofsvermenging. Dus het christelijke geloof kan ook, maar hier in dit geval het Joodse geloof, wordt vermengd met de andere godsdienst en dat wordt eigenlijk een nieuwe godsdienst. En van de buitenkant lijkt het hetzelfde, maar van de binnenkant is het totaal anders en bij God weg. En we zien dat hier ook. De naam van Yahweh, de naam van de Heer, wordt gewoon gebruikt. Offerplaatsen. Alleen Yahweh, hij is onzichtbaar op een stier. Priesters. Dus we zien eigenlijk dat die afgoderij in het Noordrijk plaatsvindt. Nou, en dat blijft ook plaatsvinden. En daarom zijn er ook alleen maar slechte koningen en slechte koningshuizen in dat Noordrijk. Ze zochten God niet en ze dienden de afgoden. Het Zuidrijk, die lijn, daar had je eigenlijk alleen maar mensen, koningen die afstamden van de lijn van David. Dus die bleef intact. De lijn van David, die bleef intact. Eén uitzondering, en dat is koningin Atalia, dus, moeder van koning Ahasja. Twee koningen 11 kun je daar lezen, dat is een heel verhaal, maar die probeert op een gegeven moment de macht te grijpen. Alle zoontjes, mannelijke, worden gedood. Dus zij werd koningin. Maar één, ik geloof dat het vroedvrouw was, die had één zoontje verstopt. En uiteindelijk wordt hij toch de koning. En wordt zij, Atalia, wordt gedood. En dan kan de lijn van David toch weer verder gaan. En dat zie je dus in het Zuidrijk. Het geslacht van David gaat door. God verwezenlijkt zijn belofte tot de Messias. En niet alleen gaat de lijn van David door, maar je ziet daar ook meerdere goede koningen. Ook daar zie je heel veel slechte koningen die aan afgoderij doen, afgoden gaan binnenhalen. Maar ze worden wel afgewisseld met goede koningen die alle afgoden er weer uitkikken en zeggen van joh, maar we gaan weer de Heere zoeken. Dus dat zie je eigenlijk elke keer weer opnieuw. En het huis van David, dat Zuidrijk, die heeft in totaal 20 koningen gehad. Nou, tot zover de koningen. Dan gaan we verder met de profeten. Maar laten we eerst nog een kop koffie drinken met elkaar. En dan gaan we kijken hoe we ook de profeten daarin kunnen schuiven in dit verhaal. En hoe het verder gaat met Noordrijk en Zuidrijk. Ja, dan een bakje koffie. Dan gaan we weer rustig verder met elkaar. De profeten. Hoe hebben de profeten zich dan ontwikkeld ook in al die tijd? En als je die Bijbelboeken leest, hè, in Koningen 2, Koningen, dan denk je al snel aan, ik noemde ze net al, Elia en Elisa, die prominent aanwezig zijn. Maar er zijn ook andere, kleinere profeten waar niet zoveel van bekend is. Achia, Semaja, Edo, Jehu, Hulda. Allemaal profeten die, ik denk bij de meeste van ons, niet in één keer een lampje gaat branden. Oh ja, weet je, ze worden wel genoemd en ze profeteren wel, maar ze hebben helemaal niet zo'n grote rol daarin. Voor ons zijn natuurlijk de profeten die genoemd worden in een Bijbelboek veel bekender. Hè, of Bijbelboeken met de naam van een profeet. En daar gaan we nu met elkaar naar kijken van hey, hoe kunnen we die daarin schuiven? Hoe passen die in die tijdlijn? Een profeet, wat is een profeet eigenlijk? Een profeet is eigenlijk letterlijk iemand die roept. Is een roeper. Iemand die namens God bepaalde dingen mag vertellen. God die spreekt tot hem en hij mag het doorvertellen. En ze kregen dus woorden van God om door te geven. Soms beelden van God om door te geven. En ze voorzegden de toekomst. Dat is vaak wat we ook weten en wat we mooi vinden. Ook vandaag de dag natuurlijk hè, over profetieën. Maar in het Oude Testament zie je dat de profetie vooral was. Dat iemand zegt, joh, bekeer je. Hè, mensen, profeten die het volk wezen op God. En kijk eens naar je situatie. Ga terug naar God. Dat was eigenlijk de grootste taak van een profeet. We gaan een aantal profeten in de context zoals we die net hebben gelezen met elkaar behandelen. En de eerste is Obadja. En Obadja is gelijk de kleinste profeet. Zeg maar niet in stuk, maar het is maar één hoofdstuk. Dus de kortste, dat is misschien een betere naam. En hij leefde zo rond 845 BC, before Christ, voor Christus. En dat was dus al vrij snel na de scheuring, ja, 100 jaar, nog geen 100 jaar, na de scheuring van het Rijk. En hij sprak, dat is wel bijzonder, tegen het koninkrijk van Edom. Dus hij was geen profeet voor de Israëlieten, niet voor het Noord- of Zuidrijk, maar tegen Edom. Edom was altijd een heel lastig volk geweest. Die stonden de Israëlieten niet toe om door hun land te trekken, toen ze het beloofde land in mochten trekken. En ze waren eigenlijk een constante dreiging ten opzichte van Juda en van Israël. En was een land wat God niet wilde volgen en altijd Israël dwars zat. En God zegt door de mond van Obadja van joh, jullie zullen geoordeeld worden. Het eindoordeel is van mij. En dat is Obadja. Dus zo kun je die plaatsen. Een andere die ook in die tijd sprak, dat was Joël. Joël die sprak bij het Zuidrijk. En dan hebben we het ongeveer over 835 voor Christus. 835 voor Christus. En ik plaats hem dus hier in het Zuidrijk. Juda. En Joël die zegt eigenlijk tegen Juda van joh, kijk eens, er was op dat moment, of in ieder geval wist het volk, dat er een grote sprinkhanenplaag was geweest. En die had het hele land kaal gegeten. Dus er was een grote ramp geweest. En Joël die maakt gelijk de koppeling van joh, maar dit is een waarschuwing van God. Dit is een waarschuwing van God. Als je zo doorgaat, dan zul je onder het oordeel van God vallen. En dan als je zo doorgaat, hebben we het over de afgoderij die ook in Juda ging plaatsvinden. En het onrecht wat de mensen deden. En hij gaat dan verder in hoofdstuk 2 om die sprinkhanenplaag, dat oordeel eigenlijk te vergelijken met de dag van de Heer. En hij zegt van, joh, maar er komt de dag van de Heer. En dan gaat de Heer ingrijpen en dan zal het oordeel plaatsvinden. En dat doet Joël. En in Joël 2 vers 12 dan lezen we dat hij zegt, daarom spreekt de Heer, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Misschien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop terug en laat hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de Heer, jullie God. Dus we zien eigenlijk dat dit bij al die profeten de dieperliggende boodschap is. Keer nu terug tot mij, zegt God elke keer weer opnieuw. Keer terug, bekeer je. En met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Heb echt berouw en keer je terug naar mij. En niet alleen van de buitenkant. En niet je kleren moet je scheuren. En niet de buitenkant al die religieuze dingen, maar je hart. Kom echt tot berouw en ga weer terug tot mij, zegt God elke keer weer opnieuw. Want hij is genadig, liefdevol, geduldig, trouw en tot vergeving bereid. En zo moet je ook elke keer weer opnieuw dat oordeel. Als het die profeten zoveel gaat over het oordeel. Oordeel voor die, oordeel voor dat. Is het elke keer vanuit het hart, het brandende hart van God. Die genadig is, liefdevol, geduldig, trouw en tot vergeving bereid. God staat elke keer te wachten op zijn volk en op de mens. En we zien hier weer dat Deuteronomium 28 principe van, joh, kijk eens, het gaat slecht met het land. Want jullie houden je niet aan de geboden. Kijk eens, er komt een sprinkhanenplaag, er komt een aardbeving. Van alles gebeurt er met jullie land. En waarom? Omdat je je niet houdt aan de geboden. Ga God weer volgen. En dan zal het ook gewoon goed gaan met het land. Financieel. En er zal weer welvaart zijn. En noem maar op. Dus keer je terug naar God. Dus dat is de rode lijn van de boodschap eigenlijk van de profeten. Maar zien we ook heel duidelijk weer terug in Joël, hoofdstuk 2. Andere profeet die is ook heel erg bekend en misschien wel de bekendste. En dat is Jona. En Jona is een van de bekendste verhalen. En Jona die kwam uit een stadje Gat Hegever. En dat is in het noordoosten van Nazareth. Dus bij de rode stip, een beetje in het noorden van het Noordrijk. En Jona die leeft ook vrij vroeg, 790 tot 770 voor Christus. En je ziet, afgelopen preek een beetje behandeld, hetzelfde kaartje ook meegenomen. Je ziet, dus daaronder staat het Assyrische Rijk, Assyrian Empire. 824 voor Christus is dat donkergroene. Dat donkergroene gedeelte, dat was in 824 was dat het Assyrische Rijk. En dat Assyrische Rijk dat gaat alleen maar bezig met het uitbreiden van zijn grond. En je ziet daaronder, daar zijn we wel twee eeuwen verder zo'n beetje, het Assyrische Empire, met dat lichtgroene erbij. Zelfs tot en met Egypte. Ze hebben alles veroverd. Dat is het heel groot, machtig wereldrijk geworden. Dus dat is Jona. En Jona die krijgt dan de opdracht in 790. Dus het rijk begon al aardig wat uit te breiden, dat Assyrische Rijk. En dat hadden mensen natuurlijk in de gaten. En Noordrijk, Zuidrijk vonden dat natuurlijk niet leuk. Die zijn bang voor hun eigen hachie. Hoe gaat dat? En wat krijgt dan Jona van het Noordrijk? Die krijgt dan de opdracht om het evangelie te verkondigen, te profiteren in Nineveh natuurlijk. Midden in Assyrië. Hoofdstad van Assyrië. En Assyrië was een machtig rijk, maar het was ook een heel wreed rijk. Als ze koningen hadden ingenomen, die werden echt gemarteld en gedood. Dus het was ook een heel wreed rijk. Dus ze waren ontzettend bang voor die Assyriërs. Dus Jona die moest naar Nineveh. En we kennen allemaal het verhaal. Maar Jona ging niet naar Nineveh. Die denkt, ja, ik wil niet dat die lui tot bekering komen. Ik wil niet dat Assyrië de wrede rijk, daar moeten we bang voor zijn. Ik wil niet dat God genadig daarvoor is, want dan kan het ons zelf kosten. En in plaats van dat hij naar Nineveh gaat, gaat hij totaal de andere kant op. Hier wordt duidelijk welke kant hij op gaat. Zuid-Spanje, Tarsis, in Zuid-Spanje. Met de boot totaal de andere kant op. Maar we weten hoe het afloopt. God die gebruikt allerlei natuurverschijnselen. Een vis, een storm, een boom. Om uiteindelijk de mokkende Jona toch in Nineveh te brengen. En wat gebeurt? Het volk komt nog tot bekering ook nog. Weet je? En je ziet dat de genade van God zoveel groter is En dan de genade van ons mensen, zelfs van een geroepen profeet. Assyrië, wat een vijand, een vrede vijand van Israël was. En toch zegt God, ga daar preken. Is er ook een belangrijke les, dus dat God niet alleen de God is van Israël, maar God is ook de God van de hele wereld. Ook voor de niet-Joden, ook voor de vijanden. God wil een God zijn voor iedereen. Dan gaan we naar twee andere profeten, die kunnen we een beetje bij elkaar nemen. En dat zijn Amos en Hosea. Amos en Hosea. En welke tijden moeten we die plaatsen? Kijk, heel veel, we kunnen dat vrij nauwkeurig bij de meeste profeten zeggen. Ook waartoe ze predikten, was dat dan Edom of Juda of het Noordrijk. Omdat ze dat zelf zeggen. Bijvoorbeeld Amos 1 vers 1, daar staat... Hier volgen de woorden en visioenen van Amos, een schapenfokker uit Tekoa. Hij was gewoon een boer. God gebruikt iedereen. En je merkt het ook in het taalgebruik die Amos bijvoorbeeld heeft. Jullie koeien van Bazan, zegt hij op een gegeven moment. Hij was een schapenfokker uit Tekoa. Hij profeteerde over Israël, wanneer? Toen Uzzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël. Is niet dezelfde Jerobeam, is Jerobeam de tweede, dus hij is iets later dan 931. Koning van Israël was 2 jaar voor de aardbeving. Nou, heb je een aardbeving. Je ziet dus dat eigenlijk die tijdsduiding vrij nauwkeurig te noteren is als je weet hoe lang die koningen hebben geregeerd en wanneer die profeten dan komen. Hetzelfde zien we bij Hosea, Hosea hoofdstuk 1 vers 1. Dus dat dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Hosea, de zoon van Beeri, toen Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia in Juda, in het Zuidrijk, regeerden. En Jerobeam, is weer Jerobeam de tweede, de zoon van Joas, koning was in Israël, in het noorden. En dus dan weet je precies wanneer hij profeteerde. Weet je nog niet precies, want dat beslaat soms tientallen jaren. Hè, maar je weet wel een beetje te duiden wanneer deze profeten er waren. En als we ons kaartje erbij pakken met Jona, Assyrië, Joël in het Zuidrijk, Obadja voor Edom. En dan kunnen Amos en Hosea plaatsen in het Noordrijk. En rond 780 tot 760 voor Christus. En Hosea 760 tot 715 voor Christus. Ja, dus dat is de tijdsbepaling. En dit waren eigenlijk de enige profeten die sec voor het Noordrijk kwamen. De profeten die we nog hierna zullen behandelen zijn allemaal voor het Zuidrijk, voor Juda. Maar Amos en Hosea waren profeten voor het Noordrijk. We hebben gezien wat die ontwikkelingen waren, hoe de tijd was met Amos en Hosea. Dus we zagen het al bij Jona, maar dat Assyrische Rijk, dat breidt maar uit en dat breidt maar uit. En het komt steeds dichterbij. Hier een ander kaartje, rond 745, rond 701 voor Christus, tijd van Jesaja. Zo klein was het, dat Pasen gedeelte. En nu zie je eigenlijk al rond deze tijd dat het al ligt voor de muren van het Noordrijk of van het Zuidrijk al. Dit is bij de inname van het Noordrijk. Maar je ziet dat het Assyrische Rijk steeds dichterbij komt en verovert. Nou, dan komt er rond 737 en tot 732 een koning, koning Pekah of PK. Het ligt aan wat van vertaling je gebruikt. En hij haalt de woede van de koning van Assyrië eigenlijk op zijn hals. Het is de ene laatste koning, laat ik dat vast verklappen, van het Noordrijk. De ene laatste. Dus hij was koning van Noordrijk, 10 stammenrijk, en de ene laatste. En er was al zodanig dat hij zijn grote Assyrische rijk tevreden moest houden. Dus hij gaf al schatting af, hij gaf al geld zodat ze in vrede konden blijven leven. Maar ondertussen probeert hij met Damascus een soort van verbond te sluiten, een coalitie tegen Assyrië. Ja, Assyrië is natuurlijk veel groter, maar toch, ja, ze willen een poging doen om weerstand te bieden. Allebei willen ze ook dat Juda meedoet. Maar Juda zegt, joh, daar ga ik niet aan beginnen. Dat Juda wil niet meedoen, die weigert. Nou, de koning van Assyrië, dat is op dat moment Tiglath-Pileser, die rukt op, we zagen net in het kaartje, die blijft doorgaan eigenlijk helemaal langs de Middellandse Zee. En die onderwerpt dan al tal van steden en gebieden aan zijn voeten. En dat gaat vrij vlot allemaal. En dat doet hij ook, hij komt daar van het noorden, omdat hij toch ook wel wat banger is voor Egypte. En wat gaat Egypte doen? Als Egypte gaat heulen met Juda en met het Noordrijk. Dus hij probeert al eigenlijk zijn spierballen te laten zien door heel snel via de Middellandse Zee naar beneden te gaan, naar het zuiden te gaan. Omdat Egypte toch ook wel een grotere macht is dan Juda of Israël. Dus dat doet hij, onderwerpt tal van steden en hij trekt dan Israël, hè, dus het Noordrijk, trekt hij binnen. En dat lezen we in 2 Koningen 15, vers 29. Daar staat: in de tijd van koning Pekach, daar heb je hem, van Israël, viel koning Tiglath-Pileser van Assyrië het land binnen. En hij veroverde Eion, Abel-Bet-Maacha, Janoach, Kedes en Hazor, Gilead en Galilea, inclusief het gebied van Naphtali. En hij voerde de inwoners van die steden en gebieden als ballingen naar Assyrië mee. Dus ik weet niet of je bij de afgelopen preken was. Hè, dus in die tijd, hè, dan komt Micha en Jesaja. Die zegt, joh, kijk eens, hè, tegen Juda, Jeruzalem. Jesaja in Jeruzalem, Micha in het platteland. Joh, kijk eens wat er gebeurt met Noordrijk. Hey, pas nou op, want dit gaat hier ook gebeuren. En terwijl Amos en Hosea eigenlijk al in die tijd, of voor die tijd, al tegen het Noordrijk aan het profeteren zijn. En zo zie je dus dat al die profeten hun eigen taak en hun eigen gebied hebben namens God. En Tiglath-Pileser van Assyrië, die begint dus al een aantal gebieden binnen te trekken. Nog niet heel Noordrijk is ingenomen, maar al wel wat delen en wat steden. Maar we zien dus eigenlijk dat het volk van God, het Noordrijk, het bekeert zich niet. Het blijft maar ontrouw aan God. Ondanks alle waarschuwingen van de Heer zelf. En dan komt Amos en dan komt Hosea. En de profeten moesten heel vaak, in plaats van mondelinge communicatie, communiceerden ze door beelden. Door allerlei symbolen te doen. En dan komt Hosea, en ik weet niet of je het verhaal kent, maar de eerste hoofdstukken, daar zie je dat God van Hosea vraagt, joh, trouw met een prostituee. Trouw met een hoer. En een profeet die heilig is, die met God wil leven. Hoe dan? Hoe ga je dat doen? Maar Hosea die gehoorzaamt God en hij trouwt met Gomer, een prostituee. En eigenlijk als een beeld van dat God zegt, ja, maar ik ben getrouwd met een prostituee. Ik heb een verbond, een huwelijksverbond aangegaan met jullie volk. Jullie zijn mijn volk. Jullie zijn mijn bruid. Maar de prostitutie ligt in al die afgoderij. Elke keer weer opnieuw. We zijn getrouwd, maar je gaat altijd vreemd. Je laat jezelf uitleven aan Moloch en Astarte en Baal. En je laat jezelf uitleven. En zo voel ik me. Ik voel alsof ik getrouwd ben met een prostituee, zegt de Heere God. Eigenlijk door die daad van Hosea. Nou, Hosea die trouwt met Gomer, hij doet wat God vraagt. En hij op een gegeven moment haalt hij haar uit de prostitutie. En krijgen ze 3 kinderen. En dan zelfs dan heeft Gomer de liefde van Hosea geproefd. Even voor ons, het volk heeft de liefde van God geproefd. Ze zijn samen en wat doet ze dan toch nog? Toch vertrekt ze dan nog weer bij Hosea. Gomer, ondanks dat Hosea alles voor haar heeft gedaan, uit de prostitutie heeft gehaald, kinderen heeft verwekt, een liefdesverbond is aangegaan, getrouwd, zegt Gomer toch, doei. En ze gaat weer terug de prostitutie in. En dat is het beeld wat Hosea moet uitdragen. En daarna profiteert hij ook veel, hoor, maar dat is het beeld wat hij moet laten zien. Van zo voelt God zich. En de basisbijbel, een heel simpel vertaalde bijbel, die zegt het als volgt. Hosea 3 vers 1. De Heer zei tegen mij, laat deze vrouw zien dat je van haar houdt. Ook al is ze ontrouw aan jou en gaat ze met andere mannen naar bed. En net zo houd ik van de Israëlieten, ook al zijn ze ontrouw aan mij. Want ze aanbidden andere goden. En ze drinken graag wijn. En Hosea die gaat op zoek weer naar Gomer, naar de prostituee. En gaat op zoek naar zijn vrouw. En dan zien we in vers 2 staan. En toen kocht ik haar vrij voor 15 zilverstukken en 1,5 homer. Dat is een beetje 330 liter gerst. Weet je, dat is de liefde van God. En Gomer is dan Israël, maar Gomer staat net zo goed voor ons. Voor de mens. De ontrouw van de mens. Maar de liefde van God die elke keer weer opnieuw op zoek gaat naar de verloren mens. En wij die elke keer weer opnieuw onze rug toekeren tot God. En God staat te wachten op ons. Nou, dat is Hosea die predikt tegen het Noordrijk. Van je komt tot bezinning. En kom weer terug naar God. En maar het volk doet het niet. Nou, dan wordt die koning Pekach, of Peka, die ene laatste koning van het Noordrijk, die wordt vermoord door Hosea. Natuurlijk niet de profeet Hosea, maar Hosea koning, die koning wordt. En Die koning Hosea die komt in opstand weer tegen Assyrië. Er waren al wat gebieden veroverd. Maar hij komt in opstand tegen Assyrië. En de opvolger van die Tiglathpileser, dat is Salmanasser de vijfde, die zet dan de aanval in. En die gaat eigenlijk het hele Samaria, heel het Noordrijk innemen. In 2 Koningen hoofdstuk 17 lezen we dat. Pak je Bijbel erbij, dan lezen we nog weer een stuk daarover. 2 Koningen hoofdstuk 7. En daar staat Hosea, dus die koning, de zoon van Ela, werd koning van Israël in het 12e regeringsjaar van koning Agas van Juda. 9 jaar regeerde hij in Samaria, het Noordrijk. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer, maar ging daarin niet zo ver als zijn voorgangers. Koning Salmanasser van Assyrië rukte tegen Hosea op en onderwierp hem. Voortaan moest Hosea schatting afdragen aan de koning van Assyrië. Na verloop van tijd ontdekte Salmanasser dat Hosea tegen hem samenspande en afgezanten had gestuurd naar koning Zo van Egypte. Ook verzuimde hij de jaarlijkse schatting af te dragen. Daarom liet de koning van Assyrië Hosea in de boeien slaan en in de gevangenis opsluiten. Hij viel het land binnen, trok op tegen Samaria en belegerde de stad 3 jaar lang. In het 9e regeringsjaar van Hosea, dat is 722 voor Christus, nam de koning van Assyrië Samaria in. Hij voerde de Israëlieten als ballingen mee naar Assyrië. En sommigen wees hij een woonplaats aan in Galach, anderen aan de rivier de Gabor in Gozan en weer anderen in de steden van Medië. Nou, we zien dus wat deze koning doet, Salmanasser. Hij neemt Assyrië in, 722 voor Christus. Hij is wreed en een heel groot deel, vooral de leiding deden ze dan vaak van de bevolking, maar ook delen van de bevolking, die lieten ze als ballingen in, die namen ze mee, hè, die deporteerden ze naar Assyrië. En ze waren zo slim, die zetten ze dus niet op een kluitje daar ergens neer, maar ze zorgden ze dat al die ballingen verspreid werden over het Rijk, zodat ze geen eenheid meer vormden en zodat ze niet meer in opstand konden komen, zodat het alleen maar allemaal solo groepen waren of solo mensen en eigenlijk opgingen in het land. En zodat het Rijk eigenlijk stabiel, het Assyrische Rijk, stabiel zou worden. En dan waren ze nog slimmer, want hoe konden ze echt de identiteit van het land helemaal knakken, helemaal wegkrijgen, zodat ze nooit meer eigenlijk een identiteit hadden. Nou, dat lezen we verder in 2 Koningen 17, iets verderop, vanaf vers 24. En daar staat het, de koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sepharwaim naar de steden van Samaria, waar hij hun een woonplaats toewees in plaats van de Israëlieten. En deze mensen namen Samaria in bezit en gingen er wonen. Dus hoe slim was het? Dus de mensen worden gedeporteerd, weggehaald en andere mensen uit andere delen worden weer teruggezet, zodat eigenlijk de hele identiteit van het land niet meer tot stand zou komen. Het was voorbij voor dat Noordrijk. De eerste tijd dat ze daar woonden, vereerden ze de Heer niet. En daarom liet de Heer leeuwen op hen los, die een aantal van hen verscheurden. Nou, dat is dan wel weer leuk, hè? Want niet dat, dat ze verscheurd worden, maar het is wel weer leuk dat God zich er toch ook wel eventjes mee bemoeit. Hij zegt van, ja, hallo, maar wacht even, het was wel mijn volk. Het is allemaal goed en wel dat hier andere mensen komen en afgoden gaan vereren, maar God laat zichzelf ook zien daarin. En die geeft een paar hele goede hints van, joh, dit is niet de bedoeling dat dat hier gebeurt. Men zei tegen de koning van Assyrië, de volken die u naar Samaria hebt overgebracht om in de steden daar te gaan wonen, zijn niet op de hoogte van de regels die God van het land heeft gesteld. Allemaal geestelijke mensen, dus die snapten wel, die goden waren ook vaak aan een gebied gekoppeld, en dus ze snapten wel dat ze een god in diskrediet hadden gebracht. En nu heeft hij, die god, leeuwen op hen losgelaten, omdat de mensen de regels van de god van dat land niet kennen. En die hebben al een aantal van hen gedood. En daarop beval de koning van Assyrië, stuur een van de priesters die jullie hebben weggevoerd terug naar het land waar hij vandaan komt. Hij moet daar gaan wonen en de mensen de regels van de god van het land onderwijzen. En zo keerde een van de priesters, die waren weggevoerd, terug naar Samaria en vestigde zich in Bethel. Nou, we weten nu waarom Bethel, hè? Dat was de godsdienstige plaats. Waar hij de mensen leerde hoe ze de Heer moesten vereren. Toch bleven al die volken hun eigen godenbeelden maken, die ze in hun nieuwe woonplaats neerzetten in de tempels die de Samaritanen op de offerhoogte gebouwd hadden. De mensen uit Babel maakten een beeld van Sukkot-Benot. De mensen uit Kuta maakten een beeld van Nergal. De mensen uit Hamat maakten een beeld van Asima. De Awieten maakten beelden van Nibgas en Tartak. En de Sefarwieten verbranden hun kinderen als offer voor hun goden Adramelech en Anamelech. Heftig, hè? Dus al die afgoderijen, zelfs de kinderoffers vinden daar plaats. En daarnaast vereerden zij de Heer. Daarnaast vereerden zij de Heer. Hè? Syncretisme. Een aantal goden en een vermenging van de godsdienst. En ze stelden uit hun eigen midden priesters aan om dienst te doen in de tempels op de offerhoogte. Ze vereerden dus wel de Heer, jawel, maar dienden ook hun eigen goden, zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren geweest. Dus dit was één grote geestelijke bende, wat nog wel iets van Gods sporen had, maar uiteindelijk was het nog de Gods sporen, dan was dat al vermengd hè, met de hele stierenbeelden, et cetera. En nu komt er nog van buiten ook nog allerlei afgoderij binnen. En dan zien we vers 41, de nieuwe bewoners van het land vereerden de Heer. Ze vereerden dus Yahweh, maar dienden ook hun eigen godenbeelden. Hun kinderen en kindskinderen volgden het voorbeeld van hun ouders en leven tot op de dag van vandaag op dezelfde wijze voort. Wat we dus hier zien is dat in 722 voor Christus, dus het Noordrijk tot ballingschap wordt gevoerd, komt ook niet meer terug, hè. En tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal van die theorieën van, joh, we hebben de stam Naftali weer gevonden. En is allemaal, als je dat leest op internet of wat voor een geschrift, dat is allemaal geen bewijs voor. Ja, tot nu toe het enige wat we weten is dat ze zijn niet meer teruggekomen. Wat wel is teruggekomen, zijn mensen dus van heidenen uit al die volken, Assyrische volken, maar ook die andere volken die veroofd waren. En die vermengden zich weer met de Samaritanen die er al woonden en die er nog wonen. Dus je ziet een totaal gemengd ras, een mengeling van het hele ras. Geen zuiver Joodse ras meer, maar ook een mengelmoes van de religies door elkaar heen, waarin ze Yahweh vereren, maar net zo goed afgoden. Nou, uiteindelijk hebben ze nog wel iets van van de Tenach over, de Torah, hè, de Pentateuch. Dat wordt hun latere geloof, Samaritaanse geloof, dat ze nog wel iets weten van de God van Yahweh. Maar eigenlijk de helft niet. Alles is vermengd. En ze hebben niet meer de Tenach, maar nog wel hun eigen vijf boeken van Mozes. En nu zie je dus eigenlijk waarom Samaritanen in de tijd van Jezus, als we 700 jaar verder gaan, waarom er zo'n haat is tussen Joden en de Samaritanen. Want die Samaritanen waren gewoon tweederangs burgers. Die telden gewoon helemaal niet mee. En ze waren zelfs nog minder dan een heiden. Een heiden wist je nog wat je aan had, maar een Samaritaan, daar moest je eigenlijk met een hele grote boog omheen lopen. Als een rechtszaak was, wat ze daar ook gewoon hadden in die tijd, dan was een getuigenis van een Samaritaan was geen eens rechtsgeldig. Was geen eens rechtsgeldig, deed het niet toe. En dus zo'n haat was er tegenover die Samaritanen. En heel logisch verklaarbaar, want het was een gemengd volk, het was Gods volk niet meer, de religie was er niet meer, het was een grote mengelmoes. En daarom is het zo bijzonder, als we even een hele grote sprong in de tijd maken, 700 jaar verder gaan, wat Jezus doet. Dat Jezus al die geestelijke barrières, maar ook die culturele barrières, totaal doorbreekt. Johannes 4, zo bekend, daarvoor staat er dan, moest hij door Samaria heen. En dan komt hij bij de vrouw bij de put. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Iemand waar je niet mee om moest gaan. Een vrouw al niet in de cultuur. Laat staan iemand met die vijf mannen had gehad, maar ook het Samaritaanse. Daar kon je niet mee omgaan. Maar Jezus wel, Jezus deed het wel, die doorbrak het allemaal. En er staat, daarvoor moest hij ook door Samaria, hij werd het ook doorheen geleid door de geest. Maar Jezus moest daar zijn. Weet je, Joden in die tijd, die trokken nooit door Samaria heen. Als je een kaartje hebt, Jezus moest toen van Jeruzalem naar Galilea, waar hij vandaan kwam. En Samaria ligt in het midden. Dus het is heel logisch dat je die weg pakt. Je gaat gewoon door Samaria heen. Maar iedere Jood die maakte een gigantische omweg. Die ging over de Jordaan heen, via de oostelijke kant, weer over de Jordaan heen. En dan kwamen ze in Galilea. Dat was de normale route om van Jeruzalem naar Galilea te gaan. Een Samaritanen, daar deed je niks mee. Die liet je links liggen. Die wilde je nog ineens ontmoeten. Ja, maar Jezus zag de Samaritaanse vrouw. En als je het gesprek dan leest, dan zie je ook een spraakverwarring. Maar ook, dat zegt, joh, onze voorvaders, die vereren Yahweh, God. Ja, want ze hebben een beeld met een God. We vereren toch hetzelfde. Maar mijn voorouders, die vereren God op deze berg. Was de berg Gerizim, waar zij hun offerhoogte hadden gemaakt. Maar die Joden zeggen van, joh, Jeruzalem. Heer, zegt u het maar. Jezus, u bent de profeet. U weet dingen van mij die niemand weet. Nu het antwoord van de Messias. En hoe mooi is het? En Jezus zegt niet, je moet naar de tempel in Jeruzalem. Dat zegt Jezus niet. Je zegt, de ware aanbidder is de aanbidder in geest en in waarheid. Oftewel, alle religieuze gepoets, zelfs de tempel in Jeruzalem. We zetten het allemaal terzijde. Maar we gaan weer terug naar waar we naartoe moeten. En diep in ons hart. En dan kun jij hier, bij de berg Gerizim, kun jij in Samaria, kun je Yahweh dienen. En de anderen in Jeruzalem. Maar in de geest, met de Heilige Geest, in alle oprechtheid, in de diepte van je hart. En in waarheid. Jezus was de waarheid, in oprechtheid. Dan kun jij Yahweh aanbidden. En je ziet dat Jezus dwars door die culturele en geestelijke barrières heen gaat. Met melaatsen, met hoeren, met tollenaars, met Samaritanen. Jezus breekt er dwars doorheen met zijn liefde. En hij komt iets nieuws brengen. Vrijheid en de Heilige Geest. Verlossing en genade. Niet meer Deuteronomium 28. Van, joh, als je het goed doet, dan ontvang je. En als je het slecht doet, ontvang je het niet. Nee, Jezus is aan het kruis gegaan. Het oordeel op zich genomen. En hij staat een genadeverbond. Een verbond voor iedereen. En dan zien we dat ook de gelijkenis die Jezus zegt in Lucas 10. Wat het met de ontvangers van toen deed. Wie van deze drie, de barmhartige Samaritaan, is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Het woord Samaritaan kwam nog niet uit hun strot. Die naam noemden ze helemaal niet. Ja, de man die medelijden met hem heeft getoond. En Jezus zet alles op zijn kop. En Jezus zegt, joh, toen zei Jezus tegen hem, doet u dat dan voortaan net zo? Om te vragen, maar wie is dan mijn naaste? Wie is dan mijn naaste? En Jezus zegt, kijk eens naar dit verhaal. Wie is de naaste? Voor wie is die Samaritaan een naaste geworden? En lieve mensen, dat is wat Jezus 700 jaar later doet. Jezus doorbreekt er allemaal doorheen met zijn genade en met zijn liefde. En zo laat hij zien wie God is. Goed, samengevat, lieve mensen, aan het eind. Zover zijn we gekomen met elkaar. Ja, Richteren hebben we gehad, de drie koningen, Saul, David, Salomo. 931, grote scheuring tussen Noordrijk en het Zuidrijk, Juda. En Noordrijk stopt in 722. En hoe het verder gaat met de profeten en koningen van Juda, zullen we de volgende keer met elkaar overdenken. Dus over 4 weken, of 2 weken, hebben we een gemeentevergadering van deze gemeente. Dus het is over 4 weken iedereen van harte welkom. Zullen we nog met elkaar bidden en danken? Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we dat mogen weten, dat uw trouw zo groot is, altijd weer opnieuw. Heer, en dat we ook in een nieuw verbond mogen leven. Heer, maar uw trouw was ook al zo groot in het oude verbond. Heer, uw geduld was zo groot. U was geduldig, Heer. Uw langmoedigheid is zo groot. Heer, en dank u wel dat we mogen zien dat alles ernaartoe werkt, Heer. Vanuit het huis van Juda, Heer, dat er verlossen mag komen. Heer, iemand die een nieuw begin maakt. En dank u wel, Heer, voor het feit dat we uw Zoon, Jezus Christus, mogen kennen. Heer, dank u wel dat uw woord zo rijk is, Heer, dat we zoveel uit mogen leren. En help ons, Heer, om u elke keer weer opnieuw te dienen. U ook te gehoorzamen, Heer, en elke keer weer uw wil te vinden. En dank u wel, Heer, dat we dat niet meer alleen hoeven te doen. Heer, maar dat uw Heilige Geest, de Geest van Jezus, Heer, ons wil veranderen, ons wil vormen en ons wil leiden. Heer, wilt u dat maar blijven doen. Heer, dat de genade van u, Heer Jezus Christus, die onmiddellijke genade en die liefde van God, elke keer weer opnieuw, Heer, onvoorwaardelijk en ontzettend groot, Heer. Maar ook die gemeenschap, Heer, die nabijheid van uw geest, maar bij ons mag blijven, Heer, tot in eeuwigheid. En daar danken we u voor, in Jezus' naam. Amen. Goed, allemaal hartelijk bedankt en tot de volgende keer.